horen achterin ook, ja. Als u me niet hoort, moet u even zwaaien. Ja. Nou, ik heb vorige keer, oh, dan ga ik wel wat heen en weer lopen, dan begint het al. Iets verteld over de eerste 5 boeken van de Bijbel. U weet nog hoe ze heten, hè? Ja, de namen van de boeken. Maar hoe noemen ze samen de boeken? Torah, hè? De Torah. De instructie, de onderwijzing van God. Nou, als we kijken naar de eerste... Oh, ik moet even goed neerleggen. Hij is wat beslagen, geloof ik. Is het te zien zo? Als we kijken naar die eerste 5 boeken, dan, namelijk dat er een soort lijn in zit. Het begint bij Genesis. Het verhaal van hoe het misgegaan is, hoe het allemaal begonnen is. En daarna vinden we het boek Exodus, wat over de verlossing spreekt. En Exodus vertelt tevens dat het volk uiteindelijk op weg naar de bevrijding door het water heen gaat. En dat ze een ontmoeting hebben met die wolk van God, daar wordt ook over gesproken. En wat Paulus doet als rabbijn, als Jood, hij ziet daar ook een heenwijzing in. Hij ziet daar iets profetisch in. En hij vergelijkt dat gaan door het water heen, het gaan door de zee, vergelijkt hij met... Weet u het nog? Met de doop. En het zijn onder de wolk? Met de doop in de geest. Ja? En dat is heel erg belangrijk, want er zijn christenen namelijk die denken dat, nou ja, als je uit Egypte gaat, dat is een besluit wat je moet nemen. Ja? Een reactie op de roep van God. Dat is trouwens een besluit wat je zelf moet nemen. Dat is heel erg belangrijk. De Bijbel laat zien, ook een woord als bekering. Dat is altijd een actieve vorm, zowel in het Hebreeuws als in het Grieks zijn het actieve vormen. Bekering is dus niet een gevoel of een belevenis, iets wat over je heen komt. Nee, bekering is een stap die je zelf moet doen, je omdraaien. Het gevolg van bekering is dat je wedergeboren wordt. Ja, het zijn 2 verschillende dingen. Nou, wedergeboorte, dat kun je zelf niet doen, dat komt van God. En het is de Heilige Geest die overtuigt van zonde, gerechtigheid en van oordeel. Dus het is eigenlijk een samenspel. De Heilige Geest werkt aan het hart van iemand. Maar wij moeten er wel op reageren. En verdrietig is, ik kom in allerlei kerken en groepen in Nederland. Sommige plaatsen wordt dat niet verteld. Dat je ook zelf moet reageren op die roep van God. En ik heb gezien, ook mensen die stervende waren, dat ze enorme angst hadden. Ze waren hun hele leven naar de kerk gegaan. En ze hadden enorme angst voor de dood, want ze wisten niet of ze gered waren. Dat denk ik verschrikkelijk, want Johannes schrijft in zijn brief ook dat gij weet dat gij eeuwig leven hebt. Dat is iets wat je mag weten. En ik zou vanavond ook willen zeggen, gaat u alsjeblieft niet naar huis zonder dat u dat zeker weet. Ja, dat is heel erg belangrijk. Maar sommige mensen denken, nou ja, als ik dat gehad heb, dan ben ik er. Forget it. De Bijbel zegt dan, nee, als je dat oude leven aflegt, in Nederland hebben we een wet, dat is de wet op de lijkbezorging. Ja? En als iemand overleden is, dan moet hij na zoveel dagen, binnen zoveel dagen zelfs, moet je begraven worden. In Israël gebeurt het zelfs dezelfde dag, of anders de volgende dag. Maar binnen 1,5 dag word je normaal begraven in Israël. En ik merk ook dat er in allerlei kerken en groepen heel wat lijken rondlopen, om het zo maar eens te zeggen. Ja? Die niet volgens de Bijbelse regels zijn begraven. Ook daar moet u maar eens over nadenken. Nou, sommigen hebben dat dan wel gehad, maar die hebben nog nooit gehoord van de Heilige Geest. Handelingen 19 spreekt daar ook over. Paulus is op reis en die ontmoet dan mensen. En die waren wel gedoopt, maar nog gedoopt in de doop van Johannes. En de Heilige Geest had er helemaal niet van gehoord. En Paulus bidt gewoon voor deze mensen en dan ontvangen ze de Heilige Geest. Geweldig. Heel eenvoudig mag dat gebeuren. En dat is iets waar je om mag vragen. De Heer Jezus zegt zelf in Lucas 11, dan geeft hij een verhaal over het gebed en dan zegt hij dat een goede vader geeft geen stenen voor broden aan zijn kinderen. Hoeveel te meer zal de Vader die in de hemel is de Heilige Geest schenken aan hen die hem daarom bidden. Dus met andere woorden, je mag vragen om de Heilige Geest. Het is iets wat erbij hoort, maar ook dan... En dan komen we wat meer in de Pinkster en de volle evangelie kringen. Dan kom ik een heleboel mensen tegen die zeggen, nou ja, zie je, nou, wij zijn er hoor, wij hebben het. Nee, ook niet. Dat laat allemaal zien, dat boek Exodus en deze dingen hebben allemaal te maken met de verlossing. Het is allemaal, Paulus noemt het of de Hebreeënbrief noemt het fundament. Als je een fundament hebt, staat er dan al een huis? Nou, volgens mij niet. als het fundament er is, en helaas sommige mensen hebben geen compleet fundament, maar als het fundament er is, dan moet het huis nog komen, dan begint het pas. Als deze dingen hebben plaatsgevonden in je leven, als je gehoord aan bent geweest aan de stappen waar God over spreekt, dan gaat het pas beginnen. En dat vinden we in dat volgende boek, dat is het boek Leviticus. Dat gaat over de priesterdienst. En wat ik merk, dat we in Nederland zoveel gemeentes hebben, zoveel kerken hebben met mensen die iedere zondag in zondag uitkomen om lekker te eten. En dan hopen ze maar dat de voorganger het eten nog lekker voorbereidt en in hapklare brokjes doet, zodat ze het lekker gauw kunnen doorslikken. Maar ze komen nooit toe aan datgene waartoe God ons geroepen heeft, namelijk om een heilig priesterschap te zijn, een koninklijke natie. Nou, het boek Numeri vertelt over hoe we moeten wandelen in de wereld, in de woestijn. Numeri gaat over de woestijn en geeft eigenlijk aan van jongens, we wonen wel in deze wereld, maar we zijn niet van deze wereld. En er zijn voorschriften zijn ervoor hoe we moeten leven, hoe we om moeten gaan met de dingen van God. Het boek Deuteronomium herhaalt nog eens een keer de belofte, geeft opnieuw instructie. En staat ook tegenover die eerste vier boeken. Ik heb het misschien vorige keer al even laten zien. Hè? Het lijkt op de hand, weet je wel. De duim is de enige die je tegenover de vingers kunt zetten. En zo is Deuteronomium eigenlijk de duim. Maar samen vormen ze één geheel. Samen vormen ze het woord van God. En ik zie dat mensen altijd weer proberen om stukjes eruit te knippen. Om teksten ergens uit te halen die hun uitkomen. En daar misschien wat nadruk op leggen. Maar ik geloof niet dat we ergens een nadruk op moeten leggen. Ik geloof dat we God hele woord moeten gaan onderwijzen en moeten gaan prediken. En niet de dingen eruit halen die ons zo goed uitkomen. In de synagoge wordt in één jaar tijd, sommige synagogen hebben nog een driejarige cyclus, maar de meeste hebben een éénjarige cyclus, worden bijvoorbeeld die eerste vijf boeken gewoon bestudeerd, opgeknipt in 54 stukjes voor iedere week van het maanjaar, dat is net ietsje kort als het zonnejaar. En af en toe heb je een extra maand, want anders blijf je niet meer in de pad met het zonnejaar. Een tweede maand Adar hebben we dan. En dan lezen we jaar in jaar uit steeds dezelfde gedeeltes, omdat dit Gods instructie is voor ons leven. En het is ook de opdracht die we hebben gekregen om het ook onze kinderen in te prenten en onze kleinkinderen. Ook dat lezen we in Deuteronomium 6. Vanaf vers 4. Dus ook opa's en oma's. Ja, zijn je opa's en oma's? Ja? U hebt dus ook nog een taak, zegt de Bijbel. Ja? Want sommige mensen denken, heerlijk, nou zijn mijn kinderen groot. Nou heb ik geen verantwoording meer. Nee, de Bijbel zegt, je bent ook verantwoordelijk voor je kleinkinderen. Om ze te onderwijzen, de dingen van God. En soms kan je als grootouders er beter over praten dan als ouders nog. En kinderen luisteren soms beter. Ik weet hoe mijn opa altijd veel vertelde en dat vond je heel interessant. Want dat is toch wat anders dan dat je ouders dingen vertelde. Dus maak daar gebruik van. Maar spreek erover met je kinderen. Eerst moet je het zelf op je hart binden. Maar spreek erover wanneer je neerligt, wanneer je opstaat, wanneer je onderweg bent. Dus eigenlijk voortdurend. Ja? Heel belangrijk om dat te gaan doen. Nou, dat is allemaal weer even een stukje herhaling over die boeken. En we zijn vorige keer begonnen in het boek van de verlossing. En die boodschap aan het bestuderen. En we gaan nog weer even kijken in Exodus. Als u een Bijbel bij u hebt, mag u het opzoeken. Exodus 1. We hebben vorige keer gezien dat het boek begint met het woordje en. Ja? En dit zijn de namen van de zonen van Israël. Met andere woorden, het boek is niet los verkrijgbaar. Het begint met namen. En in dit boek van de namen, zoals we het in het Hebreeuws ook noemen, ja, het boek Shemot, u kunt het daar rechtsbovenaan nog net zien staan. Exodus heet Shemot in het Hebreeuws, zie je het staan. En Shemot betekent gewoon namen. Ja? Het is het boek van de namen. Nou, wat mij opvalt is dat in het boek een heleboel namen genoemd worden. Het begint bijvoorbeeld met een geslachtsregister. Een soort lijst. Een lijst van zonen. De zonen van Jacob worden hier opgezond. En dat is al heel belangrijk. Ik geloof namelijk dat alles wat de Bijbel doet en vertelt dat het een betekenis heeft. En ik heb ontdekt dat er met die zonen van Jacob iets bijzonders aan de hand is. Als we kijken naar hun namen, die zijn allemaal onder hele droevige omstandigheden. Over het algemeen zijn ze ontstaan. Maar God heeft daar een plan in gelegd. Heb ik de betekenis van de 12 namen verteld vorige keer? Van Juda, Levi? Nee? Maar u weet het misschien allemaal al, of niet? Zullen we er nog maar even naar kijken. Ik ga even omhoog schuiven. Die zonen hebben allemaal namen die soms meer betekenissen hebben. Maar Ruben, Reuven in het Hebreeuws, het woordje Ben kent u denk ik wel, is zoon, ja. En Reu betekent jullie moeten zien, jullie moeten op de zoon zien, zie de zoon, ja. Hebt u enig idee wie dat zou zijn, waar zijn naam over spreekt? Ja, ik denk het ook. En dan heb je Shimon, dat is van het Hebreeuwse werkwoord shama, dat is horen, maar ook gehoorzamen. In het Hebreeuws is eigenlijk geen onderscheid tussen horen en gehoorzamen. Horen is actief, ja. En je zou beter met luisteren kunnen vertalen. En Shimon betekent hoor hem, luister naar hem, gehoorzaam hem, ja, dat is heel sterk. Levi, dat is die stam die mensen tot God brengt. En het betekent ook aankleving. Het doel van Levi en van het priesterschap is om mensen aan God te laten verkleven. En dan krijgen we Jehuda, zoals hij in het Hebreeuws heet, Juda. Daar is iets heel bijzonders mee aan de hand. Juda is de vierde stam. Ja? Juda is de enige stam die de naam van God in de naam heeft. Als ik Juda opschrijf in het Hebreeuws, dan schrijf ik J, H, en dan krijg ik zeg maar een V voor ons, een D, en dan weer een H. Want het Hebreeuws kent geen klinkers, alleen maar medeklinkers. Nou, als ik die D eruit haal, dan blijft J, H, V, H, blijft over, dat is de naam van God. Dus het is die letter D die onderscheid maakt. Als u nu eens op uw tabelletje kijkt en de letter D opzoekt, dat is de vierde letter, de Dalet. En moet u mij eens vertellen wat betekent de Dalet? De deur. De deur. Wie zou de deur zijn? Jezus. En je ziet dus dat in de naam Juda, waar je de deur hebt, vind je ook de naam van God. En als we kijken naar de tabernakel, waar lag Juda bij de tabernakel? Weet u dat ook nog? Aan het oosten. En wat was er aan het oosten van de tabernakel? Ook de ingang. Juda lag ook voor de deur van de tabernakel. De stam die voor de ingang ligt. Denkt u dat het toevallig is? Nee hoor. Dat zit allemaal prachtig in elkaar. Juda is de vierde stam. Vier is de Dalet. En draagt ook de Dalet in de naam. En de deur wijst de weg naar de Vader, naar God. Prachtig. En dan zie je hoe evangelisch die hele boodschap is. Dan krijg je Yitzhar, dat betekent hij brengt het loon. Zwoelun, Zebulon zeggen wij, hij woont onder ons. Jozef zeggen wij, betekent hij zal toevoegen. Nou, Benjamin, dat die twee woorden kent u wel, Ben is weer zoon, ja. En Yamin, dat betekent je rechterhand. En je rechterhand staat in het Hebreeuws, ze denken altijd voor het goede, voor het beste. De Bijbel zegt, Heere God, ik zal u ondersteunen met mijn heilrijke rechterhand. En als jij dus een snoepwinkeltje begint en je wil de naam geven dat iedereen weet van ja, dit is het beste wat, van het beste, dan noem je dat natuurlijk Yamin, ja? Waar komt die naam vandaan? Ja, ja, je leert meer dan je dacht, hè, vanavond. Ja. Dan krijgen we Dan. Dan betekent rechter, gericht, oordeel. Naftali is strijd en streven. Gad is gelukzaligheid. En Asher is blijdschap. Het is ook zeg maar een soort van rijkdom, ja. Het heeft verschillende betekenissen wat ik al zeg, maar ik kan onmogelijk al die betekenissen op één sheet krijgen. Maar de belangrijkste heb ik erop gezet, ja, zodat het voor u toch nog een beetje te behappen is. Weet u wat nou zo mooi is, als ik die 12 namen achter elkaar zet, schuif hem nog maar even verder de sheet. Ja?
Het gaat allemaal over Jezus. Zie de Zoon, hoor hem, verkleef aan hem en prijs hem. Hij brengt het loon, woont onder ons en voegt toe. De Zoon van zijn rechterhand, de rechter in de strijd, die geluk en blijdschap brengt. Geweldig, hè? Zo wijzen de psalmen naar de Heer Jezus. Maar het gaat nog veel verder. De Bijbel laat zien dat Gods plan met Israël, want mensen vragen zich af, waarom worden alle dingen ons verteld? Waarom worden die namen allemaal verteld? Nou, in dit boek de namen, dat zult u wel merken, dat sommige mensen bij naam genoemd worden. We zullen vandaag de twee vroedvrouwen bijvoorbeeld tegenkomen. Maar sommige mensen worden helemaal niet bij naam genoemd. Waarom? Omdat God wil laten zien, eigenlijk is die persoon een niemand, een niemendal. Hij is niet belangrijk in het verhaal. Sterker nog, zijn naam moet maar uitgewist worden. En dat is wat er gebeurt met Farao. Farao wordt nergens bij naam genoemd. Farao is een titel, groot huis, als je het heel letterlijk vertaalt, vanuit het Egyptisch. Maar het is geen eigen naam. En de Bijbel noemt bewust die naam niet. In Exodus 2 wordt verteld over de geboorte van Mozes. Hoe zijn vader en zijn moeder heten, wordt ons niet verteld. Waarom niet? Dan zouden we denken dat het om die twee mensen gaat. Nee, er wordt verteld dat ze beide uit de stam Levi komen. Aankleving. Dat is de boodschap die ons verteld wordt van het verlossingsverhaal. Het doel van de verlossing is dat we aan God gaan kleven. En zelf die priesterlijke functie op ons gaan nemen. Steeds weer legt de Bijbel dat neer door namen te gebruiken. Nou, ik weet niet of u het boek Openbaring wel bestudeerd hebt. Maar dan ziet u op een bepaald moment dat er gesproken wordt over de troon van God. En datzelfde vinden we ook terug in Jesaja en in Ezechiël. En dat er wezens zijn rondom de troon die voortdurend roepen, heilig, heilig, heilig is de Heere God Almachtig, die was, die is en die komen zal. Herkent u dat? Dat is niet, voor de meesten zal dat niet vreemd zijn. Maar er staat ook dat die vier wezens, helaas dat de NBG-Bijbel tot dieren vertaalt, en dat vind ik een beetje jammer, dan denk je in het woord hemelse dierentuin of zo. Nee, het zijn wezens. Maar ze hebben een verschillend uiterlijk. Weten ze nog wat die hoe ze eruit zagen, die wezen? Kunt u me even helpen? Een arend, ja? Een leeuw? Een mens? Goed hoor. Geen paard, maar een rund, ja? Ja? Weet u wat nou zo bijzonder is? In Numeri lezen we dat Israël op een hele speciale manier rondom de tabernakel moest liggen. En we lezen ook dat de stammen in groepjes van drie moesten liggen aan iedere kant. En er wordt verteld waar ze lagen. En dat ze daar moesten liggen onder hun vaandel. En iedere stam had een persoonlijke standaard, een persoonlijke vlag. Maar ook de groepen van drie had een eigen vlag. En dat weten we nog. Ja? En dat is heel interessant als we kijken naar wat er op die vlaggen staat. Ik weet niet of het... We zullen eerst naar het oosten en naar het westen kijken. Of past het niet helemaal weer op. Maar in het midden hebt u de tabernakel. Waar die C staat. Ja. Ik moet even kijken waar ik mijn aanwijzer tegen laten. Ach, ik ben in de kast gestopt. Ik ben hier liggen. Oh ja, dit. Ja. Rondom de tabernakel bevinden zich de zonen van Aaron, ja, in vier groepen, de priesterfamilie. Ik ben er niet hoor. Daarbuiten liggen die stammen in groepen van drie, heb ik u verteld. En in het oosten, waar ook de ingang dus zit van de tabernakel, daar bevindt de stam van Juda zich. En onder die standaard van Juda liggen ook Issachar en Zebulon daar. Nou, op de vlag van Juda, dat weet vrijwel iedereen wel, wat staat erop? De leeuw. Ja, de leeuw van Juda, dat is wel het meest bekende. Ja, dat is voor mensen niet zo vreemd. Als we kijken, we gaan maar even naar het westen toe. Daar tegenover ligt Ephraim. Ephraim... Die naam betekent eigenlijk dubbele vruchtbaarheid. En in de naam zit het Hebreeuwse woord par. En par is een stier. Ja? De par is ook het beeld van de vruchtbaarheid. En de naam spreekt dus over dubbele vruchtbaarheid, zou je kunnen zeggen. En wat hebben ze op de vlag staan? De stier, of de rund, hoe je het maar noemen wil, ja? Maar het is allemaal van dezelfde diersoort afkomstig, ja? In het noorden, misschien kan hij even naar beneden geschoven worden, daar hebben we dan liggen. Dan, hebben we straks gezien, betekent oordeel, gericht. En wat vertelt de Bijbel, waar komt het oordeel altijd vandaan, weet u het nog? Uit het noorden. Lees Jeremia bijvoorbeeld maar, die ziet de kokende pot komen uit het noorden. En dan zegt de Heere God, wat betekent dat Jeremia? Met zijn Jeremia, weet ik veel. God stelt ook vragen, ja. Dat is heel Joods. En dan uiteindelijk zegt de Heere God, ja, het oordeel zal uit het noorden komen. Het gericht ligt in het noorden. En dan ligt ook in het noorden. En dus op de standaard van dan stond de adelaar. Nou, in het zuiden hebben we, mag ik hem even omhoog trekken, daar hebben we zie de zoon weer liggen, Ruben, ja. En wat stond er op de vlag van Ruben, die daar ligt samen met Simon en Gad? De afbeelding van een mens. Wat we dus zien, dat op die standaard van Israël, de manier waarop ze lagen rondom de tabernakel, dat dat eigenlijk een afbeelding is, een aardse afbeelding van een hemelse werkelijkheid. En als wij dus iets willen gaan begrijpen van een boek als Openbaring, iets willen gaan begrijpen van die hemelse werkelijkheid, zullen we eerst het grondvlak moeten bestuderen. Want in Openbaring lezen we zelf dat, wat staat er in het Heilige der Heiligen in die tabernakel? Ares des Verbonds. En in Openbaring, wat lezen we op een bepaald moment, wat werd zichtbaar in de hemel? De Ark des Verbonds. Er is ook een hemelse ark. En die aardse ark, die moest gemaakt worden, God zei, ik ga je tonen hoe je hem moet maken, die is een afbeelding van de hemelse Ark des Verbonds. Al die dingen op aarde zijn een afbeelding van een hemelse werkelijkheid. In Colossense schrijft Paulus dat al die dingen die God gegeven heeft, zoals de tijden die hij aan Israël gegeven heeft, de feesttijden, de nieuwe maanden, de sabbatten, al deze dingen zijn een schaduw van hetgeen zou komen. En het lichaam, in Grieks staat het soma, het lichaam dat die schaduw veroorzaakt is de Messias, is Jezus. Ja? Dat betekent ook, want dat is wel even heel belangrijk, in sommige kringen wordt namelijk verteld dat het Oude Testament en dat die Torah afgedaan heeft. Maar Paulus vertelt dat het een schaduw is van het komende. En dat Jezus degene is die die schaduw veroorzaakt. Nou, als ik mijn hand, ik weet niet of het lucht hiervoor houd, ja, welke kant ik ook opga met mijn hand, mijn schaduw gaat altijd mee. De schaduw en mijn hand, die zitten altijd vast aan elkaar. Dat kan je nooit losmaken. Er is maar één uitzondering, heb ik ontdekt. Ja, dat is namelijk Lucky Luke. Die kan sneller schieten dan zijn schaduw, hè. Voor degene die als kind die boeken gelezen hebben, ja. Maar het is dus nooit Gods bedoeling geweest dat die schaduw zou verdwijnen. Dat denken wij. Overal waar die schaduw is, daar is ook de Messias. En die dingen zitten vast aan elkaar. En ook in het duizendjarig rijk, als de Messias weer terug is op aarde en nog gaat regeren in Jeruzalem, daar wordt over gesproken. Dat de tijd gaat komen dat hij als vredevorst gaat regeren. Niet 7 jaar, maar voor 1000 jaar, vertelt de Bijbel ons. En dan zal er weer een tempeldienst zijn, dat is vreemd. Om te laten zien dat die tempeldienst, die kijkt dan niet meer vooruit, maar die kijkt achteruit, die kijkt terug naar de vervulling. Maar die tempeldienst, al die dingen laat weer zien dat hij degene is die die schaduw geeft. Totdat de dag komt dat we niet meer op aarde zijn, dat een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komt. Maar de schaduw van God blijft bestaan zolang er nog een aarde is. Ja? Zolang blijft dat bestaan. En zo lang blijft dat van betekenis. God zegt op een bepaald moment, mijn trouw voor Israël als volk, niet omdat Israël nou zo'n heilig volk is, maar omdat God zegt, ik heb ze uitgekozen. En misschien heeft God juist daarom wel de Israëlieten uitgekozen, omdat er geen beter volk was om mee te bewijzen dat hij God is. En dat het zijn volharding is dat het met het plan is. En ik zeg altijd, als de Heere God Israël niet had gekozen, dan waren de Nederlanders een hele goede tweede keus geweest. Ja? Want we hebben zo ontzettend veel gemeen met Israël, ja. Als je daar in het land bent en je komt hier terug hier in Nederland, ja, dan herken ik zoveel dingen, ja. Meer gemeen dan u denkt, hoor. We hebben zelfs een heleboel dezelfde klanken in onze taal. Ja? Dus de G bijvoorbeeld, die vindt Hebreeuws ook. Ja? Ja, veel talen heb je die niet, de mensen die niet eens uitspreken. Maar begrijpt u wat ik bedoel? Dus deze dingen zitten vast aan elkaar en we kunnen dat niet loskoppelen. Sterker nog, willen we dingen begrijpen als het boek Openbaring, dan zullen we eerst een studie moeten maken van dat grondslag en kijken wat het allemaal betekent. En u ziet ook hoe in die hele boodschap niet Israël verheerlijkt wordt, want dat gebeurt ook in sommige kringen in Nederland. En daar word ik ook een beetje angstig van. Maar het wijst altijd naar de Messias. Jezus staat centraal. En u kan nog zo'n mooie Israëlvisie hebben, maar als Jezus niet centraal staat, dan zit hij niet op het juiste spoor. Ook dat is heel belangrijk, om dat goed te onthouden en vast te houden. Dus het boek begint met namen. En dan, nou, die namen hebben we nu een beetje gezien. Oh, dan gaat er zo'n bundel. We hebben vorige keer al een aantal versen er ook uitgehaald. Ik moet even opzoeken hier. We hebben het gehad over de zonen die uit de heup van Jacob zijn voortgekomen. En over het zaad van de Messias. Ja, kunt u het nog een beetje herinneren? Over Jozef, heb ik al iets verteld? Jozef dood was, ja toch? Sommige knikken, ja. Ja toch? Ja. Ik dacht dat ik dat als laatste behandeld heb. Ja? Dat Jozef dood was in de strijd. Laten we tegen hem optreden, opdat hij zich niet vermenigvuldigen. Ja? Komt wel bekend voor. Oké. Nou, moet ik het bandje nog maar eens beluisteren. Dan komt het allemaal weer terug. Als we het boek verder gaan lezen, dan zien we in vers 12 dat hoe meer de druk plaatsvindt, dat Israël alleen maar zich begint te vermenigvuldigen. Wij denken soms in ons eigen leven ook, als nou eerst de druk en alle strijd maar voorbij is, dan zal het wel beter gaan. Dan kan ik God dienen, dan kan God me gebruiken. Ik zie in de Bijbel dat het heel vaak andersom is. Je ziet het ook bij de eerste gemeente. Weet u wanneer die begon te groeien? Op het moment dat de vervolging kwam. Toen de strijd begon, toen begon ook het groeien. In het Midden-Oosten leggen ze op een jonge palmboom soms wel eens een steen neer. En dan denk je, ach, dat arme boomtje, die gaat dood. Ja, zo'n grote steen. Maar weet u waarom men dat doet? Hij is daardoor niet in staat om naar boven te groeien. Maar hebt u wel een dadelpit gezaaid? Ja, moet u voor de aardigheid moet u dat maar eens doen. En dan moet je eens kijken hoe krachtig die omhoog groeit. Ja? En meestal groeit die gewoon het potje uit. De hele plant komt omhoog. Maar hij heeft niet de neiging om naar beneden te groeien. Maar doordat er een steen op ligt, kan hij niet omhoog groeien. Kan hij alleen maar naar beneden groeien. En komt hij zo diep, dat als er een tijd komt van droogte, dat zijn wortel zit op de plekken waar altijd water is. Dat hij ook kan blijven staan. En als God in ons leven toestaat dat er druk is, dan is dat uiteindelijk alleen maar om ons sterker te maken. En wij willen dan maar meteen, oh, als die druk nou maar weg is. Maar moet je eens lezen wat de Heer Jezus zegt over de wijnstok, ja, over het snoeien en al dat soort dingen. Daar horen we liever geen preken over, hè. Wij willen het liefst een soort ontsnappingsverhaal horen. Van nou, hoe kan ik nou snel in een gebed van 4 woorden of zo meteen uit al mijn problemen zijn? En Jezus zegt, als je een dienstknecht van mij bent, een slaaf staat niet boven zijn meester. En het is genade als je dezelfde dingen mag beleven waar ik ook doorheen gegaan ben. Dat is een hele andere benadering. En daar moeten we misschien maar wel over nadenken. En gaan kijken wat de Bijbel ons leert. Want ik merk dat er zoveel onderwezen wordt wat de Bijbel ons niet leert. Wil dat dan zeggen dat als je ziek bent, dat je niet voor genezing mag bidden? Juist wel. Ten eerste spreekt de Bijbel in dit verband helemaal niet over ziekte. Als dat zo was, dan hadden er bij de zaligsprekingen van de Heer Jezus had er ook wel een zaligspreking geweest over de zieke. Maar die is er niet. Ja? Maar ik heb het over druk. Over dingen die er gebeuren in ons leven. We moeten kijken wat de Bijbel wel zegt en wat de Bijbel niet zegt. En wij vullen dat meteen weer allemaal in. Weer terug naar het woord van God. Lezen wat er nou echt staat. Lezen wat de Heer Jezus nou echt zegt. Wat hij wel zegt, maar ook de dingen die hij niet zegt. Maar het principe is dat God de strijd gebruikt om te laten groeien. En dat gebeurt ook bij Israël. En dan In vers 14 lezen we iets heel vreemds. Ik wil u een principe leren. Het is eigenlijk een rabbijns principe van het lezen van de Bijbel. En dat is namelijk als een woord het eerst gebruikt wordt in de Bijbel, dan zet dat vaak een trend. Ja? Dan zie je vaak de betekenis van dat woord. Maar als je een woord later tegenkomt, dan moet je dus ook kijken van, heb ik dat woord al eens eerder gezien in de Bijbel? Dus proberen om terug te denken aan zo'n woord. Nou, we gaan eens kijken in vers 14 en dan moet je eens kijken of daar nou woorden in zitten die u herkent. We gaan even de proef op de zon nemen. En dan staat er, ze verbitterden hun leven door harde arbeid in leem en tichelstenen. En even tot zover. Komt u daar iets tegen dat u herkent? Ja, of niet? De leem en de tichelstenen. Komen jullie bekend voor of niet? Help mij even. Ja, ik hoor het al. Babel, daar komen we tegen. De woord hier in de strijd. En voordat het verhaal van de verlossing begint, wordt er een link gelegd naar Babel. En dat is heel belangrijk. Want de dingen die we zien, ook wat er gebeurt in Egypte, de demonische machten achter het rijk van de farao, komen allemaal uit Babel vandaan. En die godsdienst van het oude Babel heeft zich verspreid over de hele wereld. En het is verbazingwekkend hoe ver dat gaat en hoe vandaag de dag, de tijd waarin wij nu leven, die oude godsdienst van Babylon weer helemaal naar boven begint te komen. En dat gaat heel ver. Ik zal daar een paar voorbeelden van noemen. U weet allemaal wie Babel gebouwd heeft? De Bijbel vertelt dat. Nimrod, ja, heel goed. Weet u welke stad hij nog meer gebouwd heeft? Nineveh, ja. Nineveh en Babel heeft hij. Dat staat allemaal in Genesis, hoor. Het staat niet uit boekjes, dat staat gewoon in die Bijbel allemaal, ja. Nimrod wordt in Genesis ook de eerste machthebber op aarde genoemd. Zijn naam, Nimrod, betekent ook rebel. Hij is ook de eerste tegenstander van God. En je ziet dat ook juist Babel en Nineveh twee steden zijn die de afgoderij achterna gaan. En beide steden worden verwoest. Je ziet dat God waarschuwingen geeft. Nineveh heeft een waarschuwing gekregen. Die toenmalige generatie heeft zich bekeerd. Maar later is Nineveh weer teruggevallen in de zonde. En God stuurt weer profeten. En dan uiteindelijk hebben de mensen niet geluisterd. En Nineveh is verwoest. En je kunt gaan kijken naar de resten die er nog steeds liggen tot de dag van vandaag. Ja? Maar Nineveh en Babel zijn eigenlijk een soort tegenhanger van Jeruzalem. Jeruzalem is de stad van de heerschappij van God. Die heeft hij uitgekozen. Een stad die niemand uitgekozen zou hebben. En dan kiest hij in die stad ook nog een berg uit die helemaal niets voorstelt. Heeft u de Tempelberg wel eens gezien? Ja? Je hebt in Jeruzalem allemaal redelijk hoge bergen. Voor ons als Nederlanders zijn ze heel erg hoog. Ja? Ja? De meeste bergen zijn tegen de 1000 meter hoog. Nou, dat is voor Nederland heel erg hoog, ja. En de hoogste berg is de Mount Scopus, Harakovim. En als je dan die bergen ziet, die rondom Jeruzalem liggen, dan ligt er tussen die hoge bergen, ligt er in de dal een heel klein hobbeltje. Dat stelt echt niet voor. En dat kleine hobbeltje, dat is de berg Sion. Dat is het gebergte Moria. En de Heere God zegt, daar moet mijn tempel komen. Dat is een plek die niemand uitgekozen zou hebben. Sterker nog, de kruisvaarders toen die in Jeruzalem kwamen, die vonden dat helemaal niet. En weet je wat die gedaan hebben? Die hebben een berg die wat verder ten zuiden ligt, die hebben zij de berg Sion genoemd. En als u nu in een atlas kijkt, misschien hebt u kaartjes in die Bijbel van Jeruzalem staan, dan zult u zien dat u overal de naam Sion ergens anders ziet staan. En niet meer de berg Sion, de Bijbelse berg waar de tempel staat of heeft gestaan, dat die niet meer de berg Sion genoemd wordt. Waarom? Omdat het een berg is die niets voorstelt. God zoekt namelijk iets uit wat mensen nooit uitgekozen zouden hebben. Dat is ook de reden waarom ik hier sta. Dat is de reden waarom hij Israël gekozen heeft. Hij heeft juist niet die machtige Babyloniërs gekozen, maar heeft een klein volkje van wat herders en mensen die het voortdurend oneens zijn met elkaar. En je kent toch dat verhaal van die Joodse man op dat onbewoonde eiland, heb ik dat verteld? Hij wordt na jaren gered door een schip, hij wordt er aangespoeld en de kapitein die loopt samen met deze man over het eiland en dan laat hij hem alles zien. En dan zegt hij, kijk, dat is het huis wat ik gebouwd heb. Nou, mooi, zegt de kapitein. En we lopen een stukje verder. Kijk, dat is de shul, de synagoge die ik gebouwd heb. Nou, mooi, zegt de kapitein. En we lopen weer een stukje verder en zegt, kijk, en dat is de synagoge die ik gebouwd heb. Toen zegt de kapitein, wacht nou even. Net heb je al een synagoge laten zien. Je bent toch alleen hier op het eiland? Ja, altijd alleen geweest. Ja. Hij zegt, maar waarom bouw je dan toch twee synagoges? Ja, zegt hij. Als goede Jood moet er altijd een synagoge zijn waar je niet heen wil. Huh? En in Israël zeggen we ook altijd, twee Joden, als je twee Joden bij elkaar hebt, dan heb je drie meningen. Ja? Maar u weet wat we van de Nederlanders zeggen, hè? Als je twee Nederlanders hebt, dan heb je een kerk. Als je drie Nederlanders hebt, dan heb je de eerste scheur in. Ja? Daarom dat ik zeg, Nederlanders zouden ook heel goed in aanmerking komen. Maar juist dat volk kiest God uit, weet u waarom? Om daarmee zichzelf de machtige te betonen, zodat niemand de eer zal krijgen. Want hij zegt, ik geef mijn eer aan geen ander. Geweldig om dat te weten. En daarom in de psalmen staat een hele vreemde tekst. Leid mij op een berg die mij te hoog zou zijn. Vond ik vroeger zo'n vreemde tekst? Maar nou begrijp ik dat. God brengt ons altijd op een punt waar we zelf net niet op kunnen komen. Zodat het feit dat we toch bovenop staan, dat we moeten zeggen, ja, u hebt het gedaan uiteindelijk. Want ik kon er niet op komen, voor mij was hij te hoog. Maar dat betekent ook dat God ons in ons leven altijd een uitdaging wil geven. Heel veel mensen willen net zo ver gaan als dat ze zelf kunnen, of dat ze zelf aankunnen. En God zegt, ben je bereid om dat laatste stukje aan mij te geven? Om mij daarvoor te vertrouwen, want ik ben God. En we denken soms zo menselijk van hem. Maar hij is God. Hij is eigenlijk God. En dacht u nou werkelijk, als hij een heel volk door de zee kan leiden, in leven kan houden in de woestijn, iedere dag hebben ze brood en vlees. Moet je toch voorstellen. Dacht u dan dat hij niet voor u kan zorgen? Dacht u dat werkelijk? Zo staat hij de haren op uw hoofd geteld heeft. Heeft hij bij de een wat meer werk dan bij de ander. Sommigen hebben een brede scheiding. Maar, ja, dat is de God die we dienen. Maar God zoekt iets uit wat wij niet uit zouden kiezen om zichzelf de machtige te betonen. Maar die tegenhang van die stad die niemand uitgekozen zou hebben, dat was een geweldige stad, dat was Babel. En uit Babel komen allerlei dingen die wij vandaag de dag nog gebruiken. Het zijn de Babyloniërs geweest die bijvoorbeeld het uur in minuten en seconden in onderverdeeld hebben. En zij hadden een systeem, geen decimaal stelsel, geen systeem van 10, maar ze hadden een systeem van 60. En hoe hebben we onze uren en minuten ingedeeld tot de dag van vandaag? 60. Ja? Dat komt daar vandaan. Zij hebben de cirkel onderverdeeld. Ja? En het is in hapjes van 60 komen we daar weer tegen. Het is een veelvoud van 60. En de graden hebben we onderverdeeld in minuten van een cirkel. Ja? En hoeveel minuten gaan er in 1 graad bij een cirkel? Weet u het nog van school? 60. Ja? Het is helemaal het Babylonische systeem. En daarmee zeg ik niet dat dat verkeerd is. Maar de invloed daarvan gaat heel erg ver. En het laat zien dat het een land was, een stad was met een geweldige ontwikkeling. Met een hele hoge, hele bijzondere beschaving. Maar het was ook in deze stad dat mensen begonnen om een toren te bouwen. En weet u wat het doel van die toren was? De Bijbel vertelt dat ook. Kunt u zich dat nog herinneren? Wat? Ja, tot in de hemel, maar waarom? Het is niet de reden dat ze niet verspreid zouden worden, maar ze zeggen heel duidelijk wat ze willen. Laat ons een naam maken. Daar gaat het om. En wie is de naam in de Bijbel? Dat is de God van Israël. Naam is in het Hebreeuws Shem. Maar ze wilden zelf een naam maken. En zij vereerden een tegengod, een tegenhanger van God. En zij gingen daar heel ver in. Want in een oude legende wordt verteld dat de vrouw van Nimrod, weet iemand toevallig hoe ze heet? Heel goed, Semiramis. Dat zij na de dood van Nimrod een kind heeft ontvangen. Dat Nimrod, die was dood en die heeft bij haar toch een kind verwekt. Nou, dat is een vreemd verhaal natuurlijk, ja. En toen heeft zij een soort hemelskind heeft zij ontvangen. Tammuz. En je ziet in oude Babylonische afbeeldingen dat zij vereerd wordt als de hemelkoningin. En hij heeft een soort stralenkrans om haar hoofd heen. Dat is de zonnegod die ze om haar hoofd heen heeft. En dan wordt ze afgebeeld als moedergodin met het kleine kindje in de armen. In China bijvoorbeeld hebben ze een beeldje ontdekt. Ook van zo'n vrouw met zo'n stralenkrans en zo'n kindje. En aanvankelijk dachten ze dat het een rooms-katholiek beeld of zo. Maar het beeld was van hout en dan kan je de C14-methode toepassen. En dan hebben ze het onderzocht en het bleek dat het beeld meer dan 3000 jaar oud was. Nou, toen bestond het christendom nog niet eens. Het was niets anders dan de moederkoningin met het kleine kind. En in alle grote wereldgodsdiensten, bij de Romeinen, bij de Grieken, bij de anderen, vinden we allemaal de moedergodin met het kleine kind. Ze hebben alleen andere namen hebben ze gekregen. En die verering van deze hemelkoningin en de verering van de zonnegod, je ziet hoe zich dat verspreid heeft over de hele wereld. En een belangrijke plaats van verering in de oudheid na Babel, nadat het zijn macht begon te verliezen, is het naar Griekenland en Turkije gekomen. En een belangrijke plaats van verering hiervan is Pergamum. Heb je daar al van gehoord? Want Pergamum, daar hebben ze het perkament uitgevonden. Daar komt het woord perkament, komt ook van de naam Pergamum, dat is van afgeleid. Ja. Maar wat ze daar ook hadden, op de berg waaraan de stad ligt, daar hebben ze een hele grote troon hebben ze gebouwd. Die zo'n 12 meter hoog was. En die kon je zien vanuit de stad. Die is zo groot, moet je je voorstellen. Een soort gebouw. En dat is gebouwd daar ter ere van een aantal goden. Een van die goden was dat kind van die hemelkoningin. En van die andere goden was de zonnegod. Verschillende goden werden daar vereerd. Zeus werd daar vereerd, Apollo werd daar vereerd. Maar ook Esculapius. Heb je daar wel van gehoord? Die de vorm van een slang heeft. Om de boom des levens, om het hout. Ja? Want dat is natuurlijk heel interessant om dat te zien. En ter ere van onder andere Esculapius en ter ere van de zonnegod werd er een speciaal feest altijd gevierd. Want Esculapius is zelf uit de dood opgestaan. En daardoor is hij ook de god geworden die mensen die dreigen te sterven weer terugbrengt tot het leven. De god van de genezing is hij geworden. En zo vinden we nog terug in de Esculaap van medische beroepen. En dat feest ter ere van deze god, weet u wanneer dat gevierd werd? Op 25 december, op de nacht van 24 op 25 december. En ter ere van deze god, hè, die zich bevindt, die slangengod, om een boom, werden de bomen uit het bos gehaald en die werden met goud en zilver werden die versierd. In de oostelijke wereld werden daar dadelpalmen voor gebruikt. En ik hoef het u niet uit te leggen, want we kennen het gebruik hier ook. En het gebruik vindt u al terug in Jeremia. U moet maar eens kijken, hou uw hand even tussen Exodus, want we komen daar nog terug. Maar u moet eens kijken in Jeremia 10. Daar staat, zo zegt de Heere, Jeremia 10 vers 2, gewen u niet aan de weg der volken. God zegt tegen Israël, jullie moeten niet doen wat de volkeren allemaal doen. Daar moet je niet aan meedoen. Nou, voor ons geldt dat natuurlijk niet. Wij zijn niet als het oude Israël. Maar die namen allerlei gebruiken over van andere volken. En wat was een van die gebruiken? Er staat er wat verder. Want de handelwijze der volken, die is nietigheid. Want als een stuk hout heeft men het uit het woud gehakt. Arbeid van werkmanshanden met de bijl. Met zilver en goud siert men het op. En met spijker en hamer maakt men het vast zodat het niet waggelt. Ik vind het heel schokkend, of niet? Want wat is een boom waar je iets onder timmert? Zo'n kruisvormig iets, weet je wel, met een hamer en spijkers dat het niet waggelt. En dan versiert met goud en zilver. En als ik rond 25 december, als deze God vereerd wordt, door Europa rijd. En ik kijk bij de mensen naar binnen, zie ik overal hier staan. Datgene wat de Bijbel noemt de weg der volken. En dan denk ik, de meeste mensen weten niet eens waar het vandaan komt. Weten niet eens dat de Bijbel daarover spreekt. En weten niet eens dat de wortels hiervan liggen. Allemaal in het oude Babylon. En ik zou nog heel veel meer dingen kunnen noemen. Maar ik wil niet te veel noemen. Want dan kunt u niet meer slapen. Maar nou, het kan schokkend zijn. Ik heb pas ergens heb ik wat meer dingen verteld. En mensen waren gewoon heel ernstig.